Gemeente, wij hebben enkele afkondigingen. De vragenlijst met betrekking tot de wijziging van de tijden van de avonddiensten kunnen tot en met volgende week zondag ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos in de voorkerk. En de voorjaarsvakantie in verband ermee deze week geen catechisaties. Tot zover de mededelingen. Willen wij deze dienst nu voortzetten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan het 17e. En het 18e vers. Wij noemden nu Psalm 89 en daarvan het 17e en het 18e vers. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, aan de avond van deze dag mogen wij hier bij elkaar komen rondom het woord in deze eeuwenoude kerk. En de wind waait om de oren, stormachtig is het zelfs, en onderweg hebben we het wel gemerkt. En dat brengt ons die psalm in herinnering, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Heere, wat zien we dat? Het ene geslacht gaat na het ander. En ook hier deze oude kerk, als die stenen toch konden spreken, heren, ze zouden ons vertellen van een geslacht dat hier zat in vervlogen jaren. En nu, na zoveel eeuwen, mag het woord er nog zijn. Die stenen zouden vertellen van mensen die naar de mis gingen. Die stenen zouden vertellen dat mensen luisterden naar een dwaling. Die stenen zouden vertellen dat ondanks de dwaling wellicht, ondanks de mis, onder een deksel nog mensen gered werden. En die stenen zouden misschien ook wel moeten zuchten. En ze hebben het gehoord. En ze hebben zich dood gehoord. Heren, dat van niemand onzer zou gelden, maar dat wij allen, zoals we hier vanavond zijn, ons levend mogen horen aan het woord van u. Levendig mogen horen aan het woord van u. En wilt u daarom uw dienstknecht vanavond naar deze plaats gezonden schenken, alles wat hij nodig heeft om deze gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Wilt u zelf uw woord zegenen, hier in de kerk en ook thuis bij het luisteren voor de kerkradio. En dat het mag zijn een onvergetelijke uren, heren, waarin de lof van u mag klimmen uit het stof. Heren, degene die thuis meeluisteren bij de kerkradio, u kent ze. In heel moeilijke omstandigheden soms. In omstandigheden waar voor het leven gevreesd wordt, omstandigheden waarin we weten niet lang zal het meer zijn en dan, o grote God dat het dan mag zijn, wij weten dat zo ons aardshuis deze tabernakels wordt afgebroken, wij een huis hebben niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ontferm u zich over ons allen, ook degenen die het moeilijk hebben, in welke omstandigheid ook. Gedenk de jeugd van de gemeente, de jongelui. Gedenk de ouderen. Gedenk de predikant aan deze gemeente. En ook de kerkenraad, help ze allen, heren. Wees ze een voortocht en wees ze een achtertocht. We dragen de kerk van Nederland aan u op in zijn wangestalte. En dan mogen wij uw naam grotelijks danken dat deze gemeente een gemeente toch is, waar nog enige eendracht mag zijn. En dat is ook geen verdienste van mensen, maar het is dan toch wel een feit. Heren, wat een gunst van u. En geef dat ze zo ook in het midden van de kerk als een voorbeeld mogen functioneren, als een lichtend licht. Heren, gedenk zo ons land en ons volk, het is in groot verval. Maar geef een wederkeer tot uw woord en tot uw wet. Heere, gedenk de overheid gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Gedenk onze koning en zijn vrouw, de prinsesjes. Gedenk de kerk die vervolgd wordt, de arbeid van de zending, evangelisten. Ons land een zendingsland geworden. Ontferm u zich. We dragen in bijzonder ook het volk van Israël aan u op. Wij zingen de liederen van Israël vanavond. En wij zingen ze met een besef dat de Heere Jezus ze ook gezongen heeft. En we zingen ze met het besef dat ze ook van hem getuigen. En daarin hebben wij een geding met Israël. Want zij hebben geen zicht op de Messias van de Schrift. Heere, wil het deksel van hen afnemen, opdat zij ook die dierbare Heere Jezus leren kennen voor eigen hart en leven. Zie op ons neer in gunst van boven. Geef ons uw zegen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het woord van God in het boek van de Psalmen. Psalm 69. Psalm 69, en daar luidt het woord van God als volgt. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Shoshanim. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd. die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. O God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden die u verwachten, o Heere, Heere der Heerscharen. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God van Israël. Want om uwentwil draag ik versmaadheid, schande heeft mijn aangezicht bedekt. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En de smaadheden dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En ik heb geweend in het vasten mijner ziel, maar het is mij geworden tot allerlei smaad. En ik heb een zak tot mijn kleed aangedaan, maar ik ben hun tot een spreekwoord geworden. Die in de poort zitten klappen van mij. En ik ben een snarenspel dergenen die sterke drank drinken, maar mij aangaande mijn gebed is tot u, o Heere, daar is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goedertierenheid verhoor mij, door de getrouwheid van uw heil. Ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Laat mij de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden en laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. Verhoor mij, o Heere, want uw goedertierenheid is goed. Zie mij aan naar de grootheid uwer barmhartigheden. En verberg uw aangezicht niet van uw knecht, want mij is bang. Haast u, verhoor mij. Nader tot mijn ziel, bevrijd ze. Verlos mij om mijner vijanden wil. Gij weet mijn versmaadheid en mijn schaamte en mijn schande, al mijn benauwers zijn voor u. De versmaadheid heeft mijn hart gebroken, en ik ben zeer zwak, en ik heb gewacht naar medelijden, maar er is geen. En naar vertroosters, maar heb ze niet gevonden. Ja, ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven, en in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien en doe hun lendenen gedurig waggelen. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid van uw toorn grijpen hen aan. Hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner, want ze vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uwer verwonden. Doe misdaad tot hun misdaad en laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehorende var die de klauwen verdeelt. De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden. En gij die God zoekt, u lieder hart zal leven. Want de Heere hoort de nooddruftige en hij veracht zijn gevangenen niet. Dat hem prijzen de hemel en de aarde, de zeeën en al wat daarin wremelt. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen. En al daar zullen zij wonen en haar erfelijk bezitten. En het zaad zijner knechten zal haar beërven. En de liefhebbers van zijn naam zullen daarin wonen. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. De gemeente, er wordt wel eens gezegd dat een bepaalde psalm een messiaanse psalm is. En dan denken we aan 72 bijvoorbeeld, de messiaanse psalm. Zo moet de koning eeuwig leven. En om dan te eindigen met zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En natuurlijk ook 118. De steen die door de bouwlieden veracht is, is geworden tot een hoofd des hoeks. Ja, maar de psalm van vanavond is ook een messiaanse psalm. Want wat dacht u van dat 22e vers? Van dat 22e vers. Waar staat, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. En in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven. Hebt u ooit zoiets van David gelezen? Je kunt heel Samuel 1 en 2 doorlezen, maar je komt het niet tegen. Of het moet iets geweest zijn wat niet is opgetekend. Zou kunnen, maar we lezen het van David niet, maar wel van Davids zoon. Davids zoon aan het kruishout, ze gaven hem, toen hij riep mij dorst een weinig edik. En dan komen we bij het 10e vers, waar we lezen, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ja, zeker, David, die heeft geijverd voor het huis van God. David die heeft het wat graag gewild om een tempel voor de Here te bouwen. Maar hij mocht het niet doen. Dat was voor zijn zoon Salomo. Maar van wie geldt het wel? Van Jezus toch? Van de Zoon van God toch? We lezen het toch? Dat wanneer de tempel wordt gereinigd, en we zien de heiland als het ware de tafel van de wisselaars omkeren. Jullie hebben het huis van God gemaakt tot een kuil van moordenaren. En dan komt er in de gedachte, ja, dat is heel vreemd. Dan krijgen de discipelen een versje. Dan krijgen ze een psalm van binnen. Ze werden indachtig. Want de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Dat is Christus. En dan gaan we naar het 9e vers. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moederkinderen. Ja, dat klopt wel. Ze hebben David ook niet zo goed begrepen. Ze hebben hem ook niet zo goed begrepen. En zijn vader, ik denk wel eens, David, jij bent beter voor je vader geweest als je vader voor jou was. Want je hebt hem uiteindelijk nog in Moab laten onderduiken, toen die niet meer veilig was. Maar je vader heeft jou wel in de kou gezet. Want je zat daar bij de hemmen in dat veld en toen ze kwamen, die Samuel, om die kinderen te zalven. En toen moest hij toch zeggen, zijn ze het allemaal? Och nee, dat is waar ook, er is er nog één op het veld. Maar als er één is die eenzaam was, Christus. Wie is mijn vader? Wie is mijn moeder? Wie is mijn broeder? Wie is mijn zuster? Mijn uw broeders en uw moeder zoeken u. Ben mijn moeder en de ben mij de broederen van mijn moeder vreemd. En ik ben door elk onteerd. En we gaan verder terug. En dan komen we bij het vijfde vers. Daar staat, die mij zonder oorzaak haten, zij meer dan de haren van mijn hoofd. Dat zegt de Heer Jezus ook in dat laatste gesprek met zijn discipelen in de avondmaalzaal. Die mij zonder oorzaak haten, zij meer dan de haren van mijn hoofd. Dit wordt vervuld, discipelen. Dat ze me buiten werpen, dit wordt vervuld, dat woord van Psalm 69. Maar weet u wat ook op Christus van toepassing is? En dat is de tekst voor vanavond. Het tweede gedeelte van het vijfde vers. Waar wij lezen, wat ik niet geroofd heb, moet ik alsdan wedergeven. Maar ik het is vanavond heel eenvoudig zeggen. Hoewel ik echt hecht aan de oude taal, dat heeft mijn hart. Maar wat ik niet gestolen heb, moet ik teruggeven. Daar gaat het dan vanavond. Wat ik niet gestolen heb, dat moet ik teruggeven. Dat is het thema van de prediking. Wat ik niet gestolen heb, dat moet ik teruggeven. En dan letten wij op vier dingen. Wij letten op schuldeloosheid. Wij letten op een schuldbekentenis. En u zult zeggen, dat zie ik in de tekst niet terug. Nee, dat klopt. Maar willen wij winst hebben uit die tekst, dan is er ook een schuldbekentenis. Wij willen in de derde plaats stilstaan bij schuldovername. En tenslotte bij schuldvergiffenis. Dus in de eerste plaats staan wij stil bij schuldeloosheid. In de tweede plaats willen wij stilstaan bij schuldbekentenis. Vervolgens bij schuldovername. En tenslotte bij schuldvergiffenis. Eerst gaan wij samen zingen en dan zingen wij de berijming van deze woorden die u vindt in Psalm 69, het tweede en derde vers. Wij gaan inmiddels collecteren, tenminste er wordt gecollecteerd en dan zijn er drie collectes, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collecte die is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En bij de uitgang is er een collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij. Al deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En laten wij samen gaan zingen uit Psalm 69... En daarvan het tweede en ook het derde vers. Psalm 69 vers 2 en 3. We lezen de tekst nog een keer. Wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan wedergeven. En dan staan wij dus vanavond stil bij het thema wat ik niet gestolen heb, dat moet ik toch betalen. En dan letten wij op drie dingen. Schuldeloosheid. Schuldbekentenis. Schuldovername. Schuldvergiffenis. Gemeente, de laatste tonen die uitgestorven zijn in dit kerkgebouw waren, helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. Maar zo willen we niet naar huis, want het gaat er tenslotte om dat er stof is tot juichen en verblijden. Maar tussen die stof tot klagen en die stof tot verblijden zit de tekst. Tekst van vanavond. Het is een tekst die uit de mond van David komt. David die zingt een allertreurigst lied. En hij zingt dat lied op de Shoshanim. Wat is dat, een Shoshanim? Ja, sommige mensen denken aan een lelie met 6 bladen. Maar ja, wat ik daarbij voor moet stellen, weet ik niet. Misschien was dat vroeger wel, net als dat wij een sleutel kennen voor een muziekstuk. Maar ik denk toch meer, en dat zeggen ook verschillende verklaarders, aan een instrument met 6 snaren. Een instrument met 6 snaren. Geen harp, maar zoiets als een luid. Maar het is geen kwinkelieren. Het is geen vrolijk liedeke. Het is een en al treurnis. Hoor maar, nee, we gaan heel Psalm 69 niet behandelen. Want als wij voor elk vers 2 minuten nemen, na 37 maal 2, dan zijn we nog een hele tijd bezig. Nee hoor, we gaan naar de tekst. Maar even het aanloopje. David zegt: verlos me, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ga te grond. Ik roep mijn keel hees in die jammerstaat. Hij heeft het zo zwaar, zo ontzettend. Hij is moe geworden van het roepen. Moe geworden van het roepen. Ik weet in Zeeland, ik weet in mijn tweede gemeente van een ouderling, en die kwam van Stavenisse. Hij zegt: ik kan het niet helpen, maar elke keer als het zo begint te waaien, ja, dan komt dat allemaal weer boven. Hij was nog maar een jochie. Maar toen waren er ook mensen die hebben geroepen, en ze hadden geen kracht meer om te roepen, ze hadden geen kracht meer om te schreeuwen. Ik weet niet hoe het hier geweest is in de Hoekse Waard. Ik had kunnen weten dat ik thuis even zo'n kaart had geraadpleegd. Maar ik heb een jongen wonen in Oude Tongen. En daar is de gewoonte elk jaar bij februari, 1 februari, die zondag of daarna of Drie dagen daarna maakt niet uit, maar daar wordt altijd, altijd er een paar minuten stilte gehouden. Vanwege de velen die daarom gekomen zijn, 10% van de bevolking. Het hebben de mensen geroepen. Die hebben geroepen. Ze hebben geroepen en op een gegeven moment konden ze niet meer roepen. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. En wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hoe komt hij toch aan dat roepen? En in wat voor een ellendige situatie is toch David verzeild? Nou, laat ik het eens heel eenvoudig zeggen, mensen, hij kon er niks aan doen. Hij kon er niks aan doen. Er was totaal geen sprake van schuldvraag. Ja, iemand zegt, ja, maar we zijn allemaal schuldig. Ja, ho, nou eens even, straks komt dat wel. Maar we hebben het in de wereld ook wel eens over een zaaksgerechtigheid. En in een zaaks, kijk, als je bij de overheid komt, dan gaan ze niet spreken over hoe het in je hart, in je ziel ligt en hoe het met je natuur is. Dan gaat het over feiten, wat heb je gedaan? En dan zegt die rechter, je hebt niks gedaan, klaar. Niks gedaan. En zo is er een zaaksgerechtigheid en dan mag die zeggen, ik heb niks gedaan. En ze beschuldigen me dat ik een rover ben, maar ik heb het niet gedaan. Een gemeente, dat is wat, als je ten onrechte ergens van beschuldigd wordt. Dat is wat, want hij zegt het hier, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik als dan wedergeven. Ik moet iets betalen wat ik niet gestolen heb. Ja, dat is er wat. Dat is wat. Ik denk aan die man, jaren geleden in Den Haag. Ik preekte toen wel eens een Scheveningen, zo'n evangelisatie. En daar kerkte die man ook. En op een gegeven moment vertelde die man me dat hij betrokken was bij een bepaalde zaak rondom een moord. Wat was het geval? Die man die had langs de spoorweg in Den Haag, dan had hij een volkstuin, dat hij wel meer, langs de spoorweg, dan hebben die mensen een volkstuintje met een huisje erop vaak. Je ziet dat wel meer, heel aardig zelfs. Maar wat gebeurt er op een zekere morgen, komt die man op zijn akker om te wieden of wat ook. En wat ziet hij, daar ligt er een dode vrouw op zijn akker. Er had een misdaad plaatsgevonden, toen was die vrouw daar neergeslingerd bij die man op die akker. En toen was die man, die ging dat aangeven, hij zegt, politie, ik moet u vertellen, er ligt een dode vrouw op mijn akker. En toen heeft die man mij wel eens verteld, hij zegt, wat ik toen allemaal niet over me heen gekregen heb, want ik werd gelijk ingerekend, ik was gelijk de verdachte. Want ze dachten, ja, die man die komt dat vertellen, die heeft het ongetwijfeld, die heeft het gedaan. En zeg maar, het heeft toch nog een heel tijdje geduurd die dag, voordat ze toch zeiden, nee, deze man treft geen blaam, dat er sporen gevonden werden van anderen, uiteindelijk zijn de daders of de dader achteraan. Maar hij zegt, ik wil je wel zeggen, had ik die ontdekking maar niet gedaan. Want wat een ellende je over je heen krijgt. Ik heb het niet gedaan en zo gaat het dan. Ik wil niks kwaad zeggen van de rechters, ik wil niks kwaad zeggen van de juristen. Ik wil er helemaal in kwade dingen, voor er helemaal niet. Maar we weten van die Lucide B, hoe ze op een gegeven moment zo op je inpraat. Nou ja, laat ik dat maar toegeven, dat mens bleek ook niks gedaan te hebben. En het is wat. Dan zit je jaren in de gevangenis en ik heb niks gedaan. Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik alsdan wedergeven. Ik moet teruggeven wat ik niet betaald heb. Ik heb het niet en ik heb niet gestolen. En hoe vaak zijn die dingen misschien wel gebeurd in je leven, thuis, of op school. Ik heb het niet gedaan. En dat je toch de schuld krijgt. En nou is het waar hoor. je kunt beter ten onrechte lijden als terecht. Maar het geeft het je te doen. Iets wat je niet gedaan hebt, daar word je van beschuldigd. En dat zegt David, die, wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan weten. Ik heb niet gestolen, ja dat leert Saul mij, ik heb gestolen. Ik heb hem naar de kroon gestaan, ik heb hem naar de troon gestaan. Ja. Ik heb hem niks ontnomen, hij heeft mij mijn vrouw ontnomen. Hij heeft mijn vrijheid ontnomen. Wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan wedergeven. Socrates zat in de gevangenis. En toen kwam zijn vrouw, Socrates zat al niks in de gevangenis. Hij had niks verkeerds gedaan. En toen kwam zijn vrouw bij hem en zegt, oh Socrates, ja je zou zo heten. En ach Socrates, wat heb je toch moeilijk. En toen zegt die vrouw, was een nuchtere man. En hij zegt, wees er blij om dat ik onschuldig in de gevangenis zit en dat ik geen schuld gedaan heb. Maar ondertussen, David zit er wel mee. Wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan wedergeven. Iemand zegt, David, ken je jezelf niet? We hadden toch gezegd dat het over die zaaksgerechtigheid ging? En dan kunnen er dingen zijn die zegt, ja, ik was mijn hand in onschuld. Heren, u weet het. U weet het. U weet hoe de zaken ervoor staan. Nou gaat het even niet over mijn binnenste, maar nou gaat het even over de werkelijkheid. Nou gaat het niet over hoe ik sta tegenover u, maar hoe ik sta tegenover mijn naaste. Heren, en nou is het zo, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik als dan wedergeven. En wie dat nou echt helemaal heeft mogen zeggen, dat is de Heere Jezus. Maar zullen we eerst nog eens naar wat anders gaan kijken, want we hebben het nou gehad over de schuldeloosheid. Het wordt nu tijd om ook stil te staan bij de schuldbekentenis. Wat ik niet geroofd heb. Wat is eigenlijk roven? Ja, wat is roven? Ik denk vanavond dat er wel onder ons zijn die bij roven denken aan die gemene tasjesrovers. Dan loopt er zo'n vrouwtje over de straten van Rotterdam of weet ik waar. En dan even een knip en het tasje er valt en tussen het gewoel van de mensen tasje meegenomen met de inhoud. We hebben het mens niks gedaan, had het tasje meegenomen, rovers. Dan denken we aan bankrovers met een muts over hun gezicht en met een geweer in de aanslag, ja soms met kinderpistooltjes. Maar ja, als er zo'n man voor je staat, kun je het ook niet zien. Maar ondertussen met 3 ton, 4 ton naar huis. Rovers, roversbende. Ja. Kent u het nog? De oudere ongetwijfeld kent u het nog? Dat alfabet. Dat alfabet. En we gaan het niet allemaal noemen, dat sticht niet, maar dan komen we de R. En dan was het zo, R is een rover die een bank overvalt. Nee, R is een rover die appelen steelt. Nou ja, moet je daar nou overvallen? Jongens die bij de groenteboer een appeltje stelen. Nou ja, geloof niet dat kinderen dat tegenwoordig weer doen, een appeltje stelen. Dat deze vroeger een peer of een appel of een... Maar ze stelen nou wat anders. Maar dat doet er even niet toe, vrienden, wat we allemaal stelen. Maar het is stelen. Wij zijn vroeger grootgebracht bij een vertelboek bij de Bijbel. En in dat vertelboek stond dan als je het grootste koekje pakt. En dan doe je het eigenlijk ook al verkeerd. Dan beroof je ook een ander. Dan staat de begeerte bovenaan. Nou ja, moet je nou zo ver gaan. Ik weet dat ik in Montfort een man ontmoette. Die man was 90. En die haalde een herinnering op toen hij 4 jaar was. En wat was die herinnering? Dit. En dat is nou dat ik die man ontmoette al 25 jaar geleden. Zeker. En toen zei die man, en dan kreeg hij nog tranen van zijn ogen. Hij zei, mijn moeder die lag op haar ziekbed en dat is de sterfbed geworden. En weet je wat mijn eerste jeugdherinnering is? Dat is dat ik de druifjes die mijn moeder bij haar bed had liggen, want dat was een kostbaar iets voor die zieke mensen, dat ik die druifjes stal van mijn moeder. En daar zat hij nou nog mee, dat heb ik gedaan. Dat is mijn eerste herinnering. Ik zal vanavond niks meer zeggen. Wat betreft deze dingen. Maar wij moeten wel goed in de gaten houden dat het recht van God, dat gaat anders als het recht bij de rechtbank. Dat gaat over wie wij ten opzichte van God zijn. En gemeente, dan geldt het ook van David. Ja, het is terecht, zaaksgerechtigheid, ik heb niet gestolen. Maar dan geldt het, ik heb wel gestolen. Ik heb gestolen, ik heb geroofd. We zijn rover geworden, de gemeente. Jong en oud, we zijn rover. De eerste rover was de duivel. Die heeft de mens zijn heerlijkheid beroofd. Die heeft de mens de zaligheid beroofd. Die heeft de mens het paradijs beroofd. Die heeft hem alle schoonheid en heerlijkheid beroofd. Maar ik heb die duivel, ik heb en wij allen met hem, ik heb wel mijn oor te luister gelegd bij hem. En nou ben ik ook een rover. Toen ik vroeger op de scheepswerf werkte, had je wel eens mannen maats. En ja, nou ja, maar van die schalen, van die lonen. En dan zei ze, ja, ik kan nog een treetje hoger, hoor, ik kan nog een... En dan gingen ze naar die baas en voor 6 euro, of nee, dat was geen euro, was schulden, voor een tientje of zo in de maand, ja, maar dat was toch wel de moeite waard om even naar de baas te gaan. En toen zei ze, waarom doe jij dat nou nooit? Ik hield daar eigenlijk niet zo van. Ik dacht altijd, nou ja, Ik dacht een klein beetje bijbels, hoor, daar ga ik niet om leuren. Daar krijg je wel, de arbeider is zijn loon waardig. Maar ja, dan moet je ook nog wel eens afkijken, hoor. Maar goed, ik deed het niet. En wat zei die mensen dan tegen me? Je bent een dief van je eigen portemonnee. En je bent een dief van je eigen gezin. Als je niet om die centen gaat, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Je bent een dief van je eigen gezin. En nou leert Gods woord ons en de belijdenis dat wij een dief van onszelf zijn. Want door onze val leren wij in de vragen 6 tot en met 9 van de Heidelberger Catechismus, hebben wij ons van die heerlijke gaven beroofd. We hebben onszelf van de zaligheid beroofd. We hebben God van zijn eer beroofd. Nee, we hebben van God niks kunnen stelen, oh mensen. Want de Heere laat zich niks ontstelen, oh, denk erom. Want we kunnen van de Heere niks afpakken. Maar we worden voor de Heere wel als een rover gesteld. En we hebben onszelf de zaligheid onthouden. We zijn een rover geworden. En wie vanavond moet het hoofd buigen? Ik las een tijdje geleden dat er was een NIPO-onderzoek van woord en daad. En bij dat NIPO-onderzoek, ja, dat wil ik u toch graag vertellen. Bij dat NIPO-onderzoek werd verteld, en dan moet u het maar helemaal niet kwalijk nemen wat ik vanavond zeg, toch echt niet. Maar goed, er werd bij dat NIPO-onderzoek werd er gezegd dat de gemiddelde Nederlander die geeft 16 euro per maand aan een goed doel. Ik heb nooit geweten dat nog zoveel was. Maar dat goede doel is natuurlijk heel breed, hè? Want er zitten goede doelen bij waarvan we zeggen, maar dat is geen goed doel. De kok bijvoorbeeld, dat is geen goed doel. Maar goed, 16 euro per mens. En nou bleek het dat de gemiddelde kerkganger, en nou hebben we het over de middenorthodoxie, die gaf 32 euro. De gereformeerde gemeente 56 euro. Ik dacht, er stelt 58 euro. Ja, ik spijt me. Ik moet eerlijk zijn, de gereformeerde bond 72 euro. Maar de Pinkstergemeente 97 euro. 97 euro per maand voor een goed doel. En dan zouden we bijna zeggen, nou, dat valt toch wel mee. Wij geven toch royaal. Ja, dat kan wezen. Maar is alles van mij voor God? Ik bedoel, kijk, wij denken wel eens een gift en dat is nooit verkeerd. Maar is het nou ook zo wat die dichteres zingt? Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan u. Is alles van mij voor God? Al het mijne is het uwe. Wat kunnen wij toch bezig zijn? Dit is mijn auto en dit is mijn huis en dit is mijn akker. En een tijdje geleden, toen kregen wij thuis een mailtje van een van de zussen. Het graf van opoe, dat is verjaard. En vader en moeder leven niet meer. En het graf van opoe is verjaard. Stellen jullie er nog op prijs dat dat graf verlengt? Want natuurlijk doe je dat, opoe. Ja, natuurlijk. Maar het was nooit een rijke vrouw, hoor, daar gaat niet over. Maar toch een eigen huisje gehad. Een eigen bedoeninkje gehad. En nu, men kent en vindt haar standplaats zelf niet meer. Natuurlijk willen we dat graf handhaven. Maar u voelt het wel, hè. Je kunt schatten hebben en staten en ik moet het allemaal aan anderen overlaten. En dan mogen we vanavond elkaar de vraag, nee, voor het heilig aangezicht van God wel afvragen. Wat doe ik nou met dat alles en hoe sta ik daar nou tegenover? Is het nou van mij of mag ik zeggen, Heere, het is geleend. En anders dan besteel ik God. Dan eigen ik mij toe. Nee, de Heere die zorgt er wel voor dat hij terugkrijgt. Hoe denk erom? Maar ondertussen, hij neemt dat niet. Ik ben de dief, ik ben de rover. Ik ben de rover van Gods eer. En dan gaat het straks natuurlijk op je werk geweldig. Of in het zakenleven geweldig. En dan zeggen we, ja, dat heb je er nou van als je werkt zoals ik, of dat heb je nou als je aardig mee kunt, of als je aardig of als je inzicht hebt. Maar zullen we nooit vergeten dat we de talenten gekregen hebben. De talenten gekregen. Ik moet vanavond zeggen, de mensen die hun talenten misbruiken, die stelen van God. Ik wil zeggen, ja, dat hoeft voor mij allemaal niet, dat leren. En dan steel je van God, want wat zou je in de maatschappij functioneel kunnen zijn? Nog meer functioneel. Maar aan de andere kant, als we kunnen leren, maar als we dan met de eer gaan strijken, straks slagen met goede cijfers en goede baan. En dan moeten we maar aan dat eenvoudige kind denken, die niet zo meekomt. En die zei tegen die ander die wel zo goed mee kon, je hebt het gekregen. Nee, ik heb ervoor gewerkt. Ja, maar dat je ervoor gewerkt, dat heb je van God gekregen. Kunnen we het zeggen vanavond? Ik heb het van de Heere gekregen. We zijn rovers geworden, gemeente. En dan staat er die fariseërs en die zegt, ik bedank u, ik ben geen rover. Ja, zo denkt die oppervlakkige mens. Ik ben geen dief en naar de wet hebt u helemaal gelijk en heb ik ook. Ik zit niet achter slot en grendel, maar voor God. Voor God ben ik een rover. Ik ben niet zo. Ik ben geen rover. En dan zegt de Heere tegen die fariseeën, die zo ontzettend erop uit waren om dat buitenste van die drinkbeker schoon te maken. Zo, ze hadden allemaal van die reinigingsrieten, je wetter. Ja, ik heb het eens meegemaakt in mijn vorige gemeente. Er was een man die kwam op kerst voor het laatst in de kerk. En voor die tijd zegt die dominee, moet je goed vertellen. Ik kom nou nog één keer, maar nou kom ik niet meer. Hoor, want ik doe het niet meer. Ik blijf nou thuis. Ik zeg, wat is er dan? Hij zegt, ja, mijn vrouw die heeft smetvrees. Nou, dat is heel erg. Maar dat was zo erg. Dat die man, die moest zich wel 10 keer wassen. Als die uit de kerk kwam, voordat hij weer... voordat hij in de kamer mocht komen. En de post, die werd op een apart ergens apart bezorgd. Dat was een hele, psychisch heel moeilijk iets. En toen zegt hij, ja, dat kan ik er niet volhouden. 10 keer me wassen en dan kan ik thuis ook meeluisteren. En ik zal echt mijn giften wel geven. En die farisee, helemaal wassen, helemaal wassen, helemaal wassen. Allemaal reinigingsrieten. En natuurlijk ga je niet met vieze handen aan tafel, jongelui, maar... maar dat overdreven, dan zegt hij, en jullie vergeten dat het grote vuil komt niet van buiten, maar dat komt van binnen, want uit het hart komt voor de roverij, dieverij, hoererij. Roverij, ook. Fariseer, schriftgeleerde, mensen van Abbenbroek, wie we ook zijn, dat komt uit het hart. En als wij genade mogen kennen... als we een nieuw hart mochten ontvangen door genade, dan zitten er nog van die oude kamertjes. Van die oude kamertjes. Want er is altijd nog zo'n oude mens, hè. En die oude mens die kan zo opspelen. En die rooft en die steelt. En die zegt, het is jou. En het is van jou en het is jouw eigendom en het gaat niet om de eer van God. En zelfs in geestelijke dingen, de loftrompet voor de mens. We zijn rover. Schuldbekentenis, mocht u het vanavond doen. En dat zal ook, en dat heeft David ook gedaan. Niet in dit verband, maar in een ander verband wel. Want David is ook gebleken een rover te zijn. Heel duidelijk. En waarin blijkt dat David een rover is geweest toen hij aan de vrouw van zijn naaste kwam. En toen hij Uria om liet brengen als een bandiet. David zou je koning zijn, zou je koning zijn. We zeggen wel eens wat van onze koning. Ja, die koning moest kijken op zondag. Ja, ja. Maar je zou zo'n koning hebben. Je zou zo'n koning hebben. En in de discussie over wij willen bij de gratie Gods, mogen hem wel extra opdragen aan de troon van de genade. Maar David was een echte rover, echte rover. Hij heeft de vrouw van zijn naaste geroofd en hij heeft de man van die vrouw, die heeft hij om laten brengen. En later, want leren... en dat leert een mens ook zo slecht. Dan gaat hij zeggen, ik ga het volk tellen. En dat hij het volk tellen. En dat was niet tot de eer van God. Maar dat was tot eigen eer. Om militaire doeleinden. Of om belastinggelden. Of wat het ook mogen zijn. Het ging niet om God, maar het ging om zichzelf. Een rover. Nu las ik van professor van Oosterzee deze mooie opmerking. Hij zegt, je zou, zegt hij, kunnen zeggen, dat die tekst van vanavond, wat ik niet geroofd heb, moet ik als dan wedergeven, dat als daar een spiegel is geweest, die David in deze psalm heeft gezet, zodat de Heer Jezus erin mag kijken. Dat is zijn spiegel, wat ik niet geroofd heb. Ik heb het niet gedaan. Ja, David die mag spreken nog eens van die zaaksgerechtigheid, prima. Maar als het gaat oog in oog met God, dan moet hij zeggen, ik heb gedaan. Wat kwaad was in uw ogen, dies ben ik hier uw gramschap dubbelwaardig. Ik weet het, dit was allemaal nog voor die zonde met Bathseba. Maar oog in oog met God, ja, dan kunnen we allemaal wel naar huis gaan. Dan kunnen we niet staande blijven, maar hij wel. Want gemeente, hoe krijg ik een genade, God? Hoe wordt die zonde van opstand tegenover God en het beroven van Gods eer, hoe wordt die zonde nou verzoend? Doordat er iemand is gekomen die de schuld heeft overgenomen, De schuldovername. De schuldovername. En nou moeten we hier niet denken, want bij schuldovername denken we ook wel als iemand die heel rijk is. En dan neemt hij de schuld over van een of ander arm mens en die heeft wat schuld. Maar ja, dat is voor die hele rijke man een bagatel, dus dat neemt hij er maar bij. Nee, zo gaat het er ook. Dat die schuldovername is niet iets van schulden de vingers zien, over de schuld heen kijken. Die schuldovername, dat is niets anders dan dat hij zich als een rover laat betitelen. En dat hij behandeld wordt als dat hij een rover was. Want hij is met de misdadigers gerekend, daar hangt hij. Aan het kruis houden schande tussen twee misdadigers. Aan de ene en aan de andere kant twee misdadigers. Hij is met de misdadigers gerekend. En het handschrift der zonde. Ja, en wat staat er op het handschrift van de zonde? Wat staat er, wat zijn de voor zonden van u en van mij te noemen? Ach, is het niet alles zonde? Ze vroegen eens aan een man, weet jij wat zonde is? Weet je wat de man antwoordde? Wat is het niet? Wat is het niet? Wat is het niet? Zonde. En hij is voor ons zonde geworden, terwijl hij het niet was. En kijk, hij heeft de totale wet van God volkomen gehoorzaam. Hij heeft alles wat Vader vroeg gedaan. Hij heeft de hele wet van God onderhouden. Hij is in alles gehoorzaam geweest. En toch behandeld. Alsof hij de wet overtreden had. En zo is hij aan het kruishout genageld. Wat ik niet geroofd heb, moet ik teruggeven. Hij wordt gestraft en hij heeft niets kwaads gedaan. Wat ik niet geroofd heb, moet ik, staat er. En dan zou ik willen zeggen vanavond, dat wil ik wedergeven. Want het is enerzijds een moeten en anderzijds ook een willen zien. Zie, hier ben ik. Ik kom om uw wil te doen. Een willen. Niet alleen een moeten, maar ook een willen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Gemeente, Christus als een rover geworden. Om zo rovers vrij te kopen. Ik las eens een interview met Abraham Shalom Zoetendorp, een bekende rabbijn. En deze man die is grootgebracht in Amsterdam. Maar toen hij een peuter was van een jaar of drie, toen is hij in de laatste oorlogsdagen naar Limburg gebracht. Hij was ondergedoken in Amsterdam, uiteraard niet van zichzelf, maar hij was die bij geholpen, een peuter inmiddels. En toen kwam hij in Limburg terecht. En toen was het dolle dinsdag in september 44. En hij was bij mensen in huis en daar was hij in een kelder. En dan kroop dat kleine ventje de kelder uit. En toen kwam er juist in die, bij die dolle dinsdag, het was een toestand daar in Limburg, kwam er een brandbom in die straat. En toen was het dat de man bij wie die in huis was, die zag de kleine jochie, die trap opkomen en die ging voor die trap staan. En toen is die man, die is door zo'n scherf van zo'n brandbom gedood. En die kleine Abraham Shalom Soetendorp, die bleef in leven. Ik dacht dat ik het in het Reformatorisch Dagblad en anders in een ander blad, hoor, maar een paar jaar geleden gelezen heb. Maar die krant, dat heb ik niet onthouden. Maar wel dat feit. En dat was als het ware iets van de vervanging. Een teken van de vervanging. En die man die ging eraan. En dat kleine ventje, dat mocht blijven leven. En Christus is als een rover behandeld. En door hem mag ik vrij tot God gaan. Door hem, door die offeranden. Door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Zullen we gaan zingen? Nou, voordat we naar onze laatste gedachte gaan. En dan noemen we dat de Psalm 40. Psalm 40. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld. 40 vers 4. Was de eerste. Schuldbekentenis, dat was de tweede. Schuldovername, dat is de derde. En nou schuldvergiffenis. Want die schuldovername, die moet ook toegepast worden. Want het is niet zo dat nu Christus de schuld heeft overgenomen, dat iedereen als het ware, mag weten, mijn schuld is vergeven. Nee, dat wordt toegepast door de Heilige Geest. Dan word ik zondaar voor God. Ik word met Gods heilige wet geconfronteerd. Niet als een zelfstandigheid. Want het is, zegt er Skinen, als bij de naald en de draad. Die zitten aan elkaar vast. Een por met de naald en de draad zit er aan vast. Zo gaat dat. En dan gaat die naald en de draad, die komt erbij. Het is niet een zelfstandigheid. Het lijkt bij sommigen wel, als ze een tijd onder de wet moeten leven of zo, Maar dat is niet de bedoeling, het einde, het doel van de wet, dat is Christus. En toen u vanmorgen de heilige wet van God hoorde, was dat niet alleen om u te verootmoedigen, maar om u direct bij de Heer Jezus te brengen. Want dat is de Christusverkondiging, hij heeft die wet volbracht. Ik heb die wet hoe heilig stout veracht. Ik heb die wet met de voeten getreden, maar zijn voeten zijn doorboord. Zijn voeten zijn doorboord, die wet helemaal niet vertreden heeft. Zijn voeten zijn doorboord, zijn handen zijn doorboord, die zich nooit tegen die wet gekeerd hebben. En zijn hoofd, waar nooit een bedenksel tegen de wet kwam, die is met een doornenkroon erop geslagen. Zijn rug gebeukt, ach, wat zullen we meer zeggen? En nou staat er in Gods woord, geen rover zal het koninkrijk Gods beërven. Maar, zegt de Korintheschrijver in één adem, dit waart gij sommigen. Maar gij zijt gewassen, maar gij zijt gereinigd. En zo mag er voor rovers, voor mensen die zich kennen als een schuldige, hoop zijn en verwachten. En dan mag ik zeggen, ziende op het evangelie, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. De duivel, Luther had vaak van die vreemde dingen, Luther die had gedacht alsof de duivel in eigen persoon bij hem zat. Kun je wel eens hebben zo. Ik weet niet wat het is, maar Luther had dat. Dat leek net dat de duivel vlak bij hem was. Nou denk ik soms wel eens, mensen konden dat beter hebben dan ze helemaal niet meer aan de duivel denken. Maar Luther dacht echt, daar zit de duivel, daar is die. En toen kwam de duivel weer een keer bij Luther. En toen zei de duivel, Luther, jij bent een zondaar. En hij liet hem een hele hoop zonde zien. En toen zei Luther dit tegen de duivel. Hij zegt, dan moet je bij een ander adres zijn. Dat moet je allemaal aan de Heer Jezus gaan vertellen. Dat moet je nou allemaal aan Christus gaan vertellen. En moet je nou allemaal gaan vertellen wie Luther nou is. En dan zul je eens van de Heer Jezus horen wie Luther nou werkelijk is. En dan zul je het horen dat het veel erger is. Maar ook, dit waart gij, maar gij zijt gewassen, maar gij zijt gereinigd. Jezus, uw verzoenend sterven, dat is het rustpunt van mijn hart. In hunne schuld vergiffenis, daar gaat hij. Een arme zondaar, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En dan is daar meer dan die profeet Nathan, de hoogste profeet en leraar, onze Heer Jezus Christus. Die zegt, vrede geef ik u, vrede laat ik u, mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Zie op dat lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. We moeten gaan afronden. Ik zei zojuist dat in de belijdenis, dat vinden wij terug in de Dordtse leerregels, maar dat vinden wij ook in de Heidelberger catechismus, daar wordt er gesproken over dat wij God beroofd hebben en ook onszelf beroofd hebben van die goede gaven. Maar die tekst van vanavond, die vind je eigenlijk in de catechismus niet terug. Ursinus heeft op deze psalm niet teruggegrepen, ook Bogerman niet in de Dordtse leerregels. Maar Guido de Bray in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis heeft dat wel gedaan. En dan wil ik tenslotte nog eens naar gaan kijken. Dat is artikel 21, dat gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. En daar staat dat de Heer Jezus geleid is als een lam ter slachting en met de misdadiger is gerekend, dat hebben we vanavond aangehaald, en dan staat er, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard heeft, zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had. En heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. En dan gaat hij verder. En daarmee naar huis te mogen gaan vanavond. En dan zegt hij, wij vinden dan allerlei vertroosting in zijn wonden. Want waar zoeken wij nou troost, gemeente? Waar zoeken we nou troost als de wet benauwd in zijn wonden? In zijn wonden. En we hebben niet van nodig één ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen deze, dat enig eeuwig geldend offer. Gemeente, wie vanavond geen rover is geworden en wie vanavond zichzelf onder een roversgestalte uitprobeert te wrikken, onthoudt het, u bent toch voor God een dief. En wat u hem hebt ontstolen, dat eist hij terug, denk erom. En dat zal niet meevallen. En een ieder die door het evangelie wordt geleid en die inderdaad een dief werd voor God, die gaat ook terugbrengen en terugdoen wat hij van God ontroofd heeft. Dat zie wat Zacchaeus. Hij geeft vierdubbel weer wat hij geroofd heeft. En dan tenslotte, Christus, die gaat de machtige als een roof uitdelen. En dan zegt u vanavond misschien, wat zou dat nou betekenen? Want daar begon u die dienst mee. Nou, dat betekent dat alle trawanten die tegen mij zijn, de duivel, de wereld, die wordt als een roof uitgedeeld, weg ermee. Als een roversgoed. Die rover van de hemel. Maar het betekent ook, als ik een machtige ben en lig in de hand van de machtige, niet van de almachtige, maar van die helle hond. Hij gaat de machtige als een roof uitdelen. Hij gaat me uit de klauwen van de duivel bevrijden. En zo is er hoop. En zo is de verwachting voor een ieder die met zijn schuld en met zijn zonde zichzelf niet kan helpen, maar één kreet overhoudt: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Jezus, Jezus is het alleen. Daar trekt zich mijn hart heen. Hij, die geen rover is geweest en die toch terug heeft gegeven, terug aan de Vader en ook aan mij om eeuwig bij hem te zijn, eerlijk verkregen door het bloed van het Lam. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, we mochten vanavond zo bij elkaar zijn hier in deze kerk. En dat mocht in alle rust gebeuren. En dan mogen we weer naar huis, Heere. En de jongelui die hebben vakantie en geen catechisatie vanavond mogen afkondigen. Maar o, geef toch studie te mogen maken van de wonden van de Heere Jezus en troost te vinden in de wonden van de zaligmaker. O, leer ons maar niks buiten hem te zoeken of te versieren, maar dat het hij alleen is waar het hart zich heen en trekt. Heere, verzoen al het zondige wat ons aankleefde bij het spreken en luisteren. En geef dat we zo de lijdenstijd verder in mogen gaan met dit heerlijk lijdensevangelie. Wij hoeven niks te boeten. Wij hoeven geen vasten. Wij hoeven, nee. U hebt vanavond stof gegeven tot juichen en verblijden. Waar is de roem die is uitgesloten? Ik roem in vrije gunst, alleen in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen, want Christus droeg de straf en de wet voor mij. geef ons zo huiswaarts te gaan, om Jezus wil. Amen. En dan gaan we nog zingen, gemeente, uit Psalm 69. En nu uit Psalm 69, het 14e vers. Psalm 69, het 14e vers.